Hartelijk welkom bij De Technoloog. Hoi Ben.
Hallo Herbert. 229.
229. Goed. En hartelijk welkom Thijs Alkemade.
Dankjewel.
Ethisch hacker.
Dat klopt.
En ja. We gaan het hebben over de hack die jij hebt gezet alweer een paar weken geleden bij Zoom. Dat wil zeggen nog langer geleden, maar een paar weken geleden is dat bekend geworden. Begin april was dat. We gaan die hack een beetje uitpluizen en we gaan ook het hebben over ethisch hack in het algemeen. Hoe dat werkt, wat er wel mag, wat er niet mag.
Ja.
En wat er interessant aan is.
Maar is de host red?
Ja. We gaan het hebben over onze sponsor Zendesk. Want vandaag hebben we het over ethisch hacken. Vaak zie je in het dagelijks leven dat veel bedrijven nog moeite hebben met zaken die jouw klanten als vanzelfsprekend zien. Bijvoorbeeld op het gebied van klantenservice. Goede klantenservice software geeft je zowel je medewerkers als je directie een compleet beeld van de uitdaging van je klant. Hoe jouw bedrijf dat zo geautomatiseerd, maar toch zo persoonlijk mogelijk kan oplossen. En hoe je snel kan inspelen op veranderende omstandigheden. Met Zendesk software, dat is onze sponsor van vandaag, zorg je ervoor dat je je hele klantenservice op één cloud platform kan opzetten en opschalen. Snel en zonder inmenging van de IT. Jouw klantenserviceafdeling heeft zelf de regie.
Ja, en ik zag een mooie case. Dat is met SendCloud. Dus dat is een shipping platform. Dus je hebt een pakketje en dat moet dan van de vervoerder. Die moet bijhouden waar het naartoe gaat. Dat doet SendCloud. En dan kunnen ze dus met Zendesk kunnen ze dus die verzendingsgerelateerde vragen. Dus je hebt een vraag over je verzending.
Ja.
Kunnen ze dus aan de vervoerder die dat vervoert, kunnen ze dat dus allemaal in één dashboard bijhouden. Waardoor het verzenden en de veranderingen die optreden nog optimaler zijn. Dus dat is voor heel veel mensen handig, effectief, efficiënt en iedereen blij.
Goed zo.
Nu gaan we hacken.
Ja, we gaan hacken. Thijs, wil jij eens uitleggen, daar moeten we maar over beginnen, hoe die hack bij Zoom in zijn werk ging. Jullie ontdekten dat als je Zoom gebruikte, dat je dan eigenlijk behoorlijk kwetsbaar bent of was. Dat is ook nog een punt waar we het over moeten hebben.
Ja, we hadden een kwetsbaarheid gevonden waarmee het mogelijk was om eigenlijk via de functionaliteit van Zoom bij een andere gebruiker die computer helemaal over te nemen. Dus door alleen maar via Zoom gegevens naar iemand te sturen, die hoefde zelf nergens op te klikken, hoefde niks te downloaden of te accepteren of iets. Konden wij die computer overnemen en dan kun je dus eigenlijk bij alle bestanden, je kan de camera aanzetten en wat dan ook.
Ja, je moest daarvoor wel ingelogd zijn. Hè? Dat was enige vereiste eigenlijk voor het kwetsbaar zijn.
Ja, je moet Zoom hebben draaien, je moet ingelogd zijn. Maar dan hoef je daarna verder niks meer te doen. En dan kan iemand toegang krijgen tot jouw computer.
Hoe had je die kwetsbaarheid ontdekt?
Dat is onderdeel van een competitie. Dat heet Pwn to Own.
Ik heb naar de video's zitten kijken. Gewoon de hele dag, 9 uur lang. Ja, natuurlijk 9 uur gekeken. Maar het is wel een aparte mooie wereld. Vertel.
Ja.
Dat was het is een competitie die wordt een paar keer per jaar gegeven. De laatste tijd 3 keer per jaar. En dat gaat erover om in te breken op een systeem wat zij van tevoren dan aankondigen. Dus die zeggen dan van nou, als je in weet te breken doordat iemand alleen maar een website bezoekt bijvoorbeeld. Of door een bericht te sturen via Zoom. En als je dat kan laten zien in deze wedstrijd, dat zetten wij dan op. Als je dat kan laten zien, dan krijg je daar een geldbedrag voor. En gezien de naam ook, je mag ook de computer die je dan hackt, mag je dan houden. Dus het idee is, je hackt de computer en die is dan ook van jou. Die wedstrijd bestaat al een aantal jaar, volgens mij 14 jaar inmiddels. En er zitten heel veel applicaties bij die best lastig zijn om te hacken. Dus we wilden graag een keertje meedoen, maar het zag er nogal uitdagend uit. Dus we dachten van nou, misschien moeten we daar eerst wat meer op voorbereiden voor we dat gaan doen. En toen kwam in januari, toen kondigden ze dus die van dit jaar aan. En toen zagen we opeens dat er een nieuwe categorie bij was gekomen. Ze hadden Enterprise Communications toegevoegd. Daarin zaten zowel Zoom als Microsoft Teams. En we dachten van nou, dat zijn wel interessante doelen.
Oké, dus de organisatie die definieert wel de mogelijke doelwitten.
Ja,
dus kun je niet zeggen, ik heb hier zelf een stuk software ergens ontdekt met een kwetsbaarheid en dat lever ik in als werk.
Nee, zo werken ze niet. Okay. Ze zeggen eerst van tevoren van nou, we hebben deze browsers bijvoorbeeld. Dus ze zeggen van als je Chrome weet te hacken door naar een website te gaan. Of als je je rechten kan verhogen op een systeem. Tesla doet ook al een aantal jaar mee. Dus dat gaat dan over dat je op afstand inbreekt op een auto of via Bluetooth of wat dan ook. Maar dit jaar dus ook hadden ze Enterprise Communications toegevoegd.
Ja.
En wij dachten van nou, dat zijn wel interessante categorieën voor ons om mee te doen. Omdat die applicaties hebben veel minder aandacht gekregen voor security. Die bijna niemand gebruikte die tot vorig jaar. En nu opeens hebben ze 200 keer zoveel gebruikers gekregen.
Ja.
En hebben ze opeens heel veel meer druk op nieuwe features toevoegen. Dat security waarschijnlijk gewoon iets is waar ze nog geen tijd voor gehad hebben. Dus toen zijn we naar allebei gaan kijken. En toen hebben we een beetje afweging gemaakt van, nou, willen we nou Teams doen? Willen we Zoom doen? En toen hebben we uiteindelijk toch besloten om daarvan voor Zoom te kiezen. Niet echt een goede reden.
Gewoon toeval.
Een beetje meer van de type kwetsbaarheid dat we tegenkomen, daar hadden we gewoon meer zin in.
Je wist dus niet van tevoren dat daar iets te halen viel?
Nee, we hadden echt geen idee
van vermoeden.
Welke van de twee we zouden kunnen gaan hacken. Het is we hadden geen informatie van tevoren daarover.
Maar even voor mij duidelijkheid. Dus weet je, ik kwam op een. Ik kwam door jou alleen maar op obscure websites. Nee, waar ik normaal niet kom. Maar dan zie je gewoon een top. Dat was een top 30 van bedrijven die dan zeggen van, hey, weet je, willen jullie daarnaar kijken? Dus willen jullie dat hacken? De organisatie pakt dus gewoon dat soort casussen. Of verzinnen ze het zelf?
Dit is echt.
Maar hoe komen ze erbij? Want kijk, je gaat niet. Kijk, dan hebben ze een vermoeden dat bij Zoom dat daar iets te halen valt. Dat bij Tesla iets te halen valt. Dus bedrijven vragen het zelf. Weet je, bug bounty-achtige dingen van je kan winnen. Dus waar zit dat verschil?
Nou, deze organisatie, dat heet de Zero Day Initiative. Ja, die kiest echt applicaties uit die heel veel gebruikt worden. Of waarvan heel veel impact zou kunnen zijn. Dus dat gaat dan over de meest bekende browsers, meest bekende besturingssystemen en dat soort dingen. Dus ja, ze willen eigenlijk laten zien dat de software die jij dagelijks gebruikt, dat als je maar genoeg geld daarvoor over hebt, dan kan je altijd weer nieuwe kwetsbaarheden vinden waarmee je die computer helemaal over kan nemen.
Ja, dat is eigenlijk de insteek van die wedstrijd. Een hacker met slechte bedoelingen had dit ook kunnen doen.
Ja.
En misschien doen ze het wel, want hè?
Misschien, dat weten wij niet.
Ja, precies.
Maar is Zoom nu verrast of is Zoom niet verrast?
Ik denk dat ze best wel verrast waren dat het gelukt was.
Ja, dat vind ik mooi.
En zijn ze blij?
Ze waren heel blij om ervan te weten. Natuurlijk, het is niet fijn natuurlijk dat zo'n kwetsbaarheid erin zit. Maar ja, als het erin zit, dan willen we het natuurlijk liever wel weten.
Hebben ze jullie bedankt?
Ja, best wel. We hebben natuurlijk een call gehad met hen om het allemaal te bespreken. En ze waren erg tevreden over hoe we dit uitlegden. En hoe we het rapport erover hebben laten zien aan hun. Dus ja.
Jullie hebben een geldbedrag gewonnen, maar dat was van de wedstrijd. Hè? Dat was niet van Zoom dat je dat kreeg.
Zoom is in dit geval ook een sponsor van de wedstrijd. Dus we weten niet helemaal zeker, maar in principe betaalt de wedstrijd dit uit. Ja,
heb je het geld al binnen trouwens? Ging om een ton, hè?
2 ton in dollars. Nee, we hebben het nog niet binnen.
Oké.
Okay. Daar gaan we al wat stappen overheen.
Oké.
Okay. Ja, weet je, box 1, belasting, joh.
Ja, maar dat is een grapje dat ik daarover begin. Maar die kwetsbaarheid, bestaat die nou nog op dit moment?
Dat weet ik niet zeker. Er is maandag een nieuwe update uitgekomen van Zoom. En ik heb nog niet de tijd gehad om te kijken of die is opgelost.
Nee, want op het moment dat dit in de krant of in het nieuws kwam. Dat was dus, ik geloof, 7 april of daaromtrent. Toen werd gezegd, ja, ze hebben nu 90 dagen om het te verhelpen.
Ja.
En dat is dat de kwestie van responsible disclosure? Dat jullie de hack publiceren. Na 90 dagen, als ze hem niet hebben verholpen?
Dat is in dit geval eigenlijk de organisatie die zegt, na 90 dagen publiceren wij het.
Ah zo.
Omdat het is nu al bekend dat er een bepaald type kwetsbaarheid in zit. Dus iedereen zou er naar op zoek kunnen gaan.
De criminelen
gaan. Dus
denken, oké, we zullen eens even kijken of wij.
Het is wel belangrijk om dat snel op te lossen natuurlijk.
Ja. Ik heb heel erg behoefte om even in detail te gaan. Ik ga naar Zoom, ik ben ingelogd. Wat doe jij dan? Ik ga naar mijn computer. Ik heb hier dus mijn Mac hier staan.
Ik kan nog dus nog niet de details geven, omdat we voor zover weten is nog niet opgelost.
Precies.
Maar in principe sturen we wat berichtjes naar jou. We sturen wat
dus
andere
jij zoomt
dingen.
Dan met mij?
Het gaat niet over de meeting functionaliteit van Zoom. Dus het is niet een videocall. Maar er zit in Zoom ook functionaliteit om een chat met iemand te hebben.
Ja.
Dus wat we wel hebben laten zien al in die livestream is dat we een boel berichtjes moeten sturen. We moeten een paar plaatjes sturen. En op een gegeven moment zie je dan een invite voor een.
Heel even wachten. Als ik jou niet ken, waarom zou ik dan gaan chatten met jou? Of jij doet je voor als iemand
ik kan me voordoen als iemand die jij kent. Of ja, het kan zijn dat je, als je een meeting met iemand gehad hebt, dat je nog iets wil nabespreken.
Precies, weet die naam niet precies. Oké, ja, dus stuur je berichten?
Dus we sturen een aantal berichten naar iemand. We sturen wat plaatjes naar iemand. En dan komt er een call invite. Dus dit was te zien op de stream, dus dat mag ik wel toelichten. En daarna hadden wij die computer overgenomen. Dus je hoeft niet eens die invite te accepteren, maar zelfs... Ja.
Het sturen van die call invite,
het sturen was
daar had
genoeg.
Je mijn computer al overgenomen.
Ja. Dat is vrij ingrijpend en vrij verontrustend ook. Hè? Want het is altijd zo als het slachtoffer er niks voor hoeft te doen. Dan is het erger dan wanneer het vereist is dat het slachtoffer ergens op klikt.
Ja, ja, als je gewoon eventjes niet oplet en dan die computer zo overgenomen zijn. Ja.
Maar kom je daar dan toevallig? Hoe kom je daar dan achter dat je dus die invite moet sturen en overgenomen? Is dat toeval? Of?
Ja, dat is...
Weten waar je moet zoeken op een of andere manier. Weten hoe je moet zoeken.
We hadden op een gegeven moment een bepaalde kwetsbaarheid. En daar wil je dan, daar moet je dan een exploit voor bouwen. Dus eigenlijk een programma dat automatisch die kwetsbaarheid misbruikt. En in dit geval zat daar nog heel veel werk in. We moesten echt heel erg veel dingen goed zetten. We moesten een heleboel dingen van tevoren al goed inrichten. En dan konden wij op een gegeven moment dus eigenlijk die computer overnemen. Dit type kwetsbaarheid, ja, daar was dat gewoon voor nodig. We wisten wat we wilden bereiken. En dan was het eigenlijk een beetje zoeken binnen Zoom naar de juiste functionaliteit. Om die condities precies zo goed neer te zetten dat het misbruik van die kwetsbaarheid lukt.
Ja.
Dus voor dit voorbeeld stuurden we dus berichten en stuurden we die call invite. Maar dat was misschien niet allemaal nodig. Dat was gewoon voor de exploit die wij hebben geschreven. Je zou misschien ook een versie kunnen schrijven die nog wat stiekemer is. Die gewoon helemaal niet eens ziet dat er iets gebeurt. Dat is gewoon een beetje de afweging die wij gemaakt hebben. We moesten iets voor deze competitie, dus we mochten berichten aan iemand anders sturen.
Ja, dan zijn berichten lekker visueel.
Ja, dan is het ook gewoon, ja, dan gaan we daar ook gewoon voor. Dan gaan we niet ook nog proberen te verbergen.
Ja. Maar dat is het dus normaal gesproken. Jij weet waar. Maar hoe weet je nou dat daar die kwetsbaarheid zit? Ja, ik ga te diep, maar het is voor mij natuurlijk een hele nieuwe wereld. Dus daarom vind ik het zo boeiend.
Nou, ik kan wel even toelichten hoe het proces een beetje gegaan is. Nou, we begonnen dus met dat we Zoom gekozen hadden. Maar zowel Daan als ik, we hadden Zoom een enkele keer gebruikt. We hadden echt niet het idee dat we de applicatie goed kenden. Dus de allereerste stap voor ons was gewoon heel low-tech. Gewoon alle functionaliteiten binnen Zoom eventjes aanklikken. Gewoon overal doorheen. Alles een keertje proberen met dan twee testaccounts die dingen naar elkaar kunnen sturen. Dus gewoon, je hebt die meetings, maar je hebt ook een chat binnen de meetings. Je kan bestanden delen binnen de meeting. Je hebt een aparte chat waar je ook weer group chats kan maken. Je kan plaatjes sturen. Ga zo maar door en dan gewoon even een lijstje maken van wat kan je allemaal naar iemand anders sturen. Dat is gewoon de stap 1. Gewoon een beetje een beeld krijgen van wat kan je überhaupt met deze applicatie. Het was ook wel later wel heel nuttig om echt gewoon een idee te hebben van alle opties die we hebben om iets naar iemand anders te sturen. De tweede stap was dan, hoe ziet dat dan op het netwerk verkeerder uit? Dus wat komt er dan langs? Wat stuur je dan precies? Wat zijn de bits en de bytes die je dan naar iemand anders stuurt om dit te doen? En zodra je dat weet, kan je dat dan ook een beetje proberen na te spelen door gewoon zelf wat zelf hetzelfde te sturen of het net iets aan te passen. En dan net iets anders te sturen naar de ander.
Maar na te doen, hoe bedoel je dat? Dus na te doen...
Nou, we gebruiken hiervoor dus niet zelf een Zoom-applicatie, maar we hebben gewoon zelf een applicatie geschreven die verbindt met de Zoom-server.
Precies.
En dan doet alsof die Zoom is en dan berichten stuurt.
Dat wilde ik even horen, ja.
En de volgende stap is dan echt de code induiken. Dus dan gaan we naar de code van Zoom. Dat is dan in machinecode natuurlijk, dus moet je omzetten met een disassembler. En dan krijg je iets terug wat een beetje lijkt op de oorspronkelijke code. Het is niet... Het is niet helemaal...
Reverse engineering.
Ja, dat is echt een reverse engineering. Dus dan gaan we kijken naar van... Oké, dit wordt er gedaan door de applicatie. Dit is wat ze sturen. Maar hoe is dat dan echt gebouwd door hen? Wat zijn de functies die ze daarvoor aanroepen? Wat zijn de stappen die ze daarvoor doorlopen?
Even tussenstap. Hoe kwam je aan die code?
Nou, we hebben natuurlijk de Zoom-applicatie.
Ja?
En via een disassembler kun je dat omzetten naar iets wat een beetje leesbaar lijkt. Het is niet... Het lijkt niet echt op de originele code. Maar het is genoeg om er doorheen te kunnen kijken naar wat er precies gebeurt. En daar zijn we dan vervolgens doorheen gaan lezen om te zoeken naar... Oké, als er dan een bericht binnenkomt, welke stappen gaat hij dan doorlopen? Als je iets anders stuurt, wat gebeurt er dan precies? En door dat lang te gaan doorzoeken, vonden we uiteindelijk hier een kwetsbaarheid in.
Toen zag je iets van, hey, dit is...
Ja, ze doen hier dit en dan een paar stappen verder gebeurt er dat. En term is gewoon één checkje. En ja,
ja, mooi proces. En zeg maar, dit proces dat je beschrijft, dat is de normale... Dat is een standaard proces of een veelgebruikt proces bij ethisch hacken.
Ja, dit is de manier. Probeer je altijd gewoon meer inzicht te krijgen in hoe iets werkt. Ja. En dat gaat dan onder andere over het netwerkverkeer, maar ook over de code zelf. Ja.
Hoeveel tijd heeft dat jou in dit geval en jouw collega Daan gekost?
Nou, tussen het echt beginnen, dus het rondklikken tot we Zoom snapten, tot de kwetsbaarheid vinden, daar zat 2 weken in. We waren er allebei mee bezig, maar na 2 weken hadden we de kwetsbaarheid. En toen vervolgens die kwetsbaarheid ook echt een exploit verschreven die het volledig kon doen, zoals we ook hebben dus laten zien tijdens die wedstrijd, daar zat de rest van de tijd in. Dus daar zijn we ongeveer 1,5 maand mee bezig geweest.
Zo.
En dat is dus echt ja, het grootste deel van het werk in dit geval.
En aan het eind van die route lokt een formidabel prijzenbedrag. Maar je bent er al die tijd niet zeker van dat je dat ook wint.
Nee, er zitten allerlei manieren nog bij waarop het fout kan gaan. Want ja, we hebben die kwetsbaarheid, maar dat is nog geen garantie dat het ook echt gaat lukken om dat te misbruiken. Nee. En daarnaast zijn er ook nog andere risico's. Zoals misschien dat Zoom wel een patch uitbrengt, omdat ze toevallig ook weten van deze
voordat jij je werk inlevert.
Ja, dat is nog heel spannend. Want ja... Het zou kunnen dat ze op de een of andere manier toch zien dat wij bezig zijn. Want ze moeten dingen naar elkaar sturen. Dus het komt in principe bij hun langs wat we aan het doen zijn. En ze zien ook als de applicatie crasht, dan wordt daar een log van gemaakt. En dat kun je ook weer naar hun sturen. Ja. Ze waren heel erg zenuwachtig over dat Zoom op de een of andere manier toch achter zou komen dat deze kwetsbaarheid in zat.
Dat is heel spannend. Was dit in de tijd van de baas? Want jij werkt bij een securitybedrijf, Computest, hebben we nog niet gezegd. Computest. Dus met andere woorden, was dit in je werktijd?
Dit was werktijd, maar ja, het was zo. De deadline was zo kort en het was eigenlijk zo'n interessant project dat er ook best wel wat eigen tijd nog in de avond
en is. En waarom is dat werktijd? Wat vindt jouw baas hier nuttig aan?
Daan en ik zijn dus onderdeel van onze research afdeling binnen Computest. En daarin doen we onder andere dit soort onderzoeken.
Dus dat doe je toch al?
Het is een beetje voor het algemeen nut natuurlijk. Want dit is een applicatie die veel mensen gebruiken. Dus het is goed om eigenlijk de wereld veiliger te maken door dit soort kwetsbaarheden te vinden. En het is ook een deel dat we kunnen laten zien wat we doen.
Want je bedoelt aan het publiek, aan de wereld.
Ja, want als we een test doen voor een klant. Ja, die willen het rapport zo geheim mogelijk houden. Er staan allerlei kwetsbaarheden in hun website. Daar mogen we nooit iets over vertellen.
Ja. Okay.
Dus dit zijn dan wel weer de mooie opdrachten waar we wel weer kunnen vertellen van wat we gedaan hebben, wat we onderzocht hebben.
Plat gezegd, meedoen aan zo'n wedstrijd is reclame.
Zo kun je dat noemen.
Nee, daar doen we niet moeilijk over. Nou ben ik heel benieuwd. Als ik zelf een gebruiker ben van Zoom en iemand probeert mij op deze manier te hacken. We hadden het er net over, dan zie je bepaalde berichten langskomen. Dat is dan de poging om je computer over te nemen. Maar als dat dan eenmaal gelukt is, zie ik dan nog iets? Of heeft de hacker dan helemaal vrij spel zonder dat ik daar verder iets van merk?
Daar merk je waarschijnlijk helemaal niks van. Hij kan gewoon... hij kan code uitvoeren op jouw systeem. Dus dat kan helemaal in de achtergrond. En,
dus hij weet ik veel. Hij kan spam versturen, kinderporno opslaan.
Al je documenten doorkijken. Ja, misschien dat hij
alles jatten wat erop staat. Ja. Dus eventuele bedrijfsgeheimen, noem maar op.
Ja, precies.
Ja, oké. Okay. Dus geen grens meer aan wat hij dan nog kan doen. Ook, ook de computer opnemen in een botnet natuurlijk. De hele bliksemse boel.
Kan allemaal.
Ja. Anything. Ja.
Snap je dat Zoom hier niet achter was gekomen? Want het is echt... Is het een verrassing voor Zoom? Snap je dat ze niet achter zijn gekomen? Of denk je van, dat is echt raar dat ze dat niet...
Het zat wel een beetje in een manier waarop je echt meerdere stappen doorheen moest kijken voordat je zag dat die kwetsbaarheid er zat. En aan de andere kant, we hebben hem ook wel in 2 weken gevonden. Dat vind ik ook wel een beetje...
Verontrustend.
Verontrustend. Maar ja. Aan de andere kant, ze zijn ook opeens zoveel belangrijker geworden. Dus de security hebben ze misschien de afgelopen jaren veel minder aan gedaan. En we zien ook wel dat ze een soort inhaalslag aan het maken zijn het afgelopen jaar. Wat je ook zag een jaar geleden, er ging het heel veel over dat Zoom-bombing. Dus dat mensen gewoon willekeurige meetings konden joinen zonder gewachtwoord.
Heel grappig, was dat.
Ja, kon heel grappig zijn, ja.
Daniel Verlaan deed dat bij de, wat was het ook weer, de Europese Commissie? Of
ja, Europese ja, Commissie, ja.
Voor mij was dat geen Zoom, maar...
Oh, dat zou ook kunnen.
Ja, okay, maar goed, oké. Okay. Ja.
Ja, maar daar hebben ze toen wel hele goede maatregelen genomen om dat tegen te gaan. Dus ze zitten nu echt, ja, als je in zo'n meeting start, dan zie je ook weer duidelijke security opties van hoe je meeting is ingesteld, of je een wachtwoord nodig hebt. En ze waarschuwen heel goed dat je dat niet zomaar weer openzet. Ik heb wel het idee dat Zoom hun security ook wel echt meer serieus aan het nemen is. Maar ja, dan zitten er dus nog wel verstopte dingen zoals dit kan erin zitten.
Ja. Ja, heb je een bestemming voor het prijzengeld? Gaat dat gewoon op jouw bankrekening? Misschien koop je er een huis voor of zo? Of gaat het naar een goed doel? Wat ben je van plan? Een
deel daarvan investeren we weer in onze researchafdeling.
Krijgt de baas het geld eigenlijk? Of jij persoonlijk?
We hebben een verdeling gemaakt.
Een verdeling gemaakt, oké, netjes. Ja.
Een deel gaat naar de researchafdeling, zodat we meer onderzoek zoals dit kunnen doen. En we mogen ook zelf wat houden. Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen. Ik zat te kijken naar een nieuwe iMac, maar... Ik weet het nog niet.
Oké. Okay.
Die kleurtjes.
Nee, die kleurtjes, hè, dat was wel een beetje... Hoe vond je het? De kleurtjes?
Ik heb de...
Ja, we nemen op 2 dagen na de
Apple-evenement.
Apple-evenement.
Ja. Ik heb het evenement zelf niet gezien, dus ik heb alleen maar de kleurtjes
gezien. Oh ja, de kleurtjes gezien.
Ik ben nog niet overtuigd.
Nee, dat snap ik. Voor jou moet gewoon zwart zijn.
Ik heb dat volkomen gemist. Maar Apple gaat weer computers in kleurtjes uitbrengen, begrijp ik?
Ja, precies. De iMac en komen iPad Pro's met een verschrikkelijk goed scherm. Oh ja, de M1-chip erin. En ik vond... Ja, wil je die even vertellen? Want ik moest aan jou denken. Tijdens het Apple-event hebben ze namelijk dat keyless... het toetsenbord kan je met je vinger openen, wordt bedienen voor de iMac. Jij hebt in februari op Twitter zag ik een hele dat je met mijn vinger, daar zat ook een kwetsbaarheid in, of daar was iets. Ja. Dat is een mooie case, die zag ik op Twitter. Kan je daarover over vertellen?
Ja, dat is goed. Dat was zo dat op het moment dat jij een nieuw wifi-netwerk... als je op een nieuw wifi-netwerk komt... dan gaat hij kijken van, zit hier... dat heet dan een captive portal. Dat zie je vaak in hotels of in de trein ook. Dat je eerst eventjes de voorwaarden moet accepteren... voordat je die wifi mag gebruiken. Er zat een fout in hoe dat werkte. Of eigenlijk, het zat een beetje raar geïmplementeerd. En door een bepaald iets te doen op de pagina die opende... kon je ervoor zorgen dat de gebruiker werd gevraagd om in te loggen via Touch ID of Face ID zichzelf te authenticeren naar zijn telefoon. Dus jij opent een nieuw of je verbindt met een nieuw wifi-netwerk, er komt een nieuwe pagina en dan zegt je telefoon: wil je autoriseren via je Touch ID of Face ID? En als je dan intrapt, als je ja zegt of je alleen maar je vinger erop hoeft te houden eigenlijk, dan kreeg dus eigenlijk de aanvaller, dus degene die dat wifi-netwerk had opgezet.
Wow, dat geluid.
Nou, dan gewoon door hoor. Ja, Daniel gaat proberen dat boeren te
stoppen. Je kreeg de credentials voor jouw iCloud-account. Dus die eigenlijk toegang tot jouw iCloud-account. Je kon dus met de gegevens die jij in jouw iCloud hebt... allemaal inzien of aanpassen.
Ongelooflijk.
Ja.
En hoe was je daar? Want ik had een vlucht er doorheen gelezen. Hoe was je erachter gekomen? Het is nu opgelost, dat las ik wel.
Ja, die hebben ze heel snel opgelost toen. Ja, ik zat een beetje te kijken naar... Het is dus een feature binnen iOS. Je ziet het niet heel veel. Maar als je op je iPhone naar een Apple site gaat. Dus bijvoorbeeld naar iCloud.
Ja.
Dan kan je dus inloggen via Touch ID of via Face ID. Het is een beetje raar om dat op je iPhone te doen.
Maar het is ook hierop. Hè? Ook
het werkt ook op nieuwe MacBooks tegenwoordig. Ja. En dat vond ik wel een grappige feature. Want het is wel een beetje raar dat opeens je telefoon dan iets gaat doen met een webpagina. En die manier waarop dat met elkaar communiceert, vond ik een beetje raar. Dus toen ging ik er naar kijken en toen zag ik van... Hey, dit is raar geïmplementeerd. Eigenlijk gewoon...
Waarom raar? Wat zie je dan waardoor jij concludeert? Want ik denk, okay, prima, fijn, makkelijk. Maar jij concludeert, dat is raar.
Het is gewoon een... Het is dan gebaseerd op een bepaalde standaard, een OAuth, een manier waarop je in kan loggen op websites via een andere. Dus je ziet vaak dat je in kan loggen via Google. Dat is dan een soort standaard zoals OAuth. En die gebruikte zij. En daar zitten gewoon wat bekende fouten in die veel gemaakt worden. En zij hadden er dan ook eentje gemaakt, waardoor eigenlijk elke site van Apple kon dit gebruiken. Dus het is eigenlijk. Ja. Ik zag al vrij snel dat dit daarin fout ging. En dan is het alleen nog maar eventjes uitwerken van... oké, op welke manier kan je dat dan ook misbruiken in dit geval? Ja.
Mooi. Zullen we het gaan hebben, of jij moet Ben nog meer specifieke dingen over ethisch hacken in het algemeen?
Ja, prima.
Want het, de term ethisch hacker, die zie ik vaak voorbij komen. Ik heb er ook wel ideeën bij natuurlijk. Maar nu we jou toch hier hebben, wil ik wel eigenlijk graag weten, is dat een beschermde titel? Wanneer is hacken ethisch? Vertel eens wat daarvoor.
Iedereen een andere mening heeft over wanneer hacken wel en niet ethisch is.
Nou, wat vind jij dan? Wanneer ben je ethisch bezig als hacker?
Ik denk dat
regels.
Er zijn een aantal regels die de meeste mensen het wel over eens zijn. Misschien eerst goed om te zeggen van wat er juridisch gezien wel niet is toegestaan.
Ja.
In principe, als jij een server, als je daar een kwetsbaarheid op vindt, waarmee je toegang krijgt tot data waar je geen toegang toe zou moeten hebben, dan ben je eigenlijk al strafbaar bezig. Dan ben je eigenlijk al computervredebreuk aan het, plegen. En dat kan wel heel snel zo zijn. En het is ook strafrecht. Dat betekent dat er hoeft niet eens aangifte gedaan te worden. Je kan ook gewoon zomaar vervolgd worden zonder aangifte. Dus er was een half jaar geleden, geloof ik, dat iemand toegang kreeg tot de Twitter-account van Trump. Mm-hmm. Gewoon een simpel
Nederlander was dat, zeiden ze.
Victor Gevers, geloof ik.
Ja, en mag naar 2020, was het toch?
Zoiets was het.
Heel simpel.
MAGA, ja.
En toen is er dus ook door het OM volgens mij onderzoek gedaan of dat strafbaar, of die vervolgd zou worden of niet, zonder dat Twitter of Trump daar ook maar enige aangifte van gedaan heeft. Dus als je op een of andere manier toegang krijgt tot data waar je niet toegang toe zou moeten hebben, dat mag wel eigenlijk niet.
Ja. Dit is een voorbeeld dat iemand bewust zoekt, want dan vindt hij leuk, want dan is hij stoer. Heb je ook voorbeelden dat gebeurt? Nee, dat komt niet voor. Ik dacht ineens van, dat het bijna per ongeluk gebeurt. Want jij zegt toegang.
Nou ja, waarschijnlijk had deze persoon niet verwacht dat wachtwoord zou werken.
Ja, daarom. Ja. Dus,
dat is een beetje het lastige van kwetsbaarheden misbruiken. Je weet niet dat het werkt. Maar als het dan werkt, dan heb je eigenlijk al meteen toegang. En dan ben je al te ver. Je kan meestal niet proberen of iets werkt zonder het ook echt te doen.
Juist. En toen dat er eenmaal was gelukt, in dit geval moeten we niet te lang over doorgaan hoor. Maar toen heeft Victor Gevers, als ik me goed herinner, heeft hij gezocht naar manieren om te kunnen bewijzen dat hij dit gedaan had zonder iets te doen met de data die hij dus zonder bijvoorbeeld het profiel van Trump te veranderen of het account op te heffen of noem maar wat op. Wat hij wel had gekund.
Ja, volgens mij deed hij iets met een puntje toevoegen aan de beschrijving.
Maar dat zou kunnen.
Ja, dat kan dus gebeuren als je zomaar een kwetsbaarheid vindt waar je geen een systeem wat je niet mag testen. Maar in principe zijn er dus een aantal basisregels. Zolang je je daaraan houdt, dan ben je nog steeds strafbaar, maar de kans dat je dan ook echt vervolgd wordt is dan
klein. Wat zijn die regels? Dus, dan
dus onder andere dat je niet meer data inziet dan nodig om de kwetsbaarheid aan te tonen. Dus als je de kwetsbaarheid hebt, dan meteen melden. Of bijvoorbeeld als je denkt van, oké, ik denk dat ik hierbij toegang kan krijgen tot de account van iemand anders. Dat je dat dan probeert met je eigen testaccount of iemand anders die jou toestemming hebt gegeven. Dat je niet bij data komt van een willekeurige persoon, maar dat je gewoon alleen maar je eigen data inziet of de data van iemand die toestemming gaf. En dat je het bedrijf ook gewoon tijd geeft om die kwetsbaarheid op te lossen.
Ja, dat is die responsible standard disclosure.
Ja, vaak wordt dan gezegd 90 dagen. Daar is ook heel veel discussie over of dat te veel is of juist weer te weinig.
Zeker, maar dan neem je contact op en zeggen we hebben iets gevonden, dit en dat. Zo zit het in elkaar. Ja. En ga het maar repareren. En als je dat over 90 dagen niet gedaan hebt, dan publiceren wij. Zo gaat het toch, hè?
Ja. De redenatie daarachter is dan, ja, als het over 90 dagen niet opgelost is, dan lopen gebruikers nog steeds risico. Dan is er een grote kans dat iemand anders het gevonden heeft. Dan willen wij gebruikers eigenlijk adviseren om dit niet meer te gebruiken. En dat vindt het bedrijf natuurlijk nooit leuk. Want ja, je wil niet dat mensen geadviseerd worden om iets niet te gebruiken omdat het niet veilig is. Dus vandaar dat er altijd wat discussie is over die 90 dagen of dat nou echt goed is of niet. Dus veel bedrijven zullen zeggen van nee, 90 dagen, dat is onzin. Maak er 120 van, maak er een jaar van. Zijn zo lang bezig als nodig. Terwijl researchers dan weer liever hebben van ja, liever 90 of 30. Ja, waarom niet?
Ja, want jij bijvoorbeeld hebt dan zo'n kwetsbaarheid gevonden. Had een kwaadaardige hacker ook kunnen voor elkaar kunnen krijgen. Misschien heeft hij het al gedaan.
Ja.
Dus wat dat betreft is één dag eigenlijk nog te weinig.
Zo zou je het ook kunnen zien, ja.
Ja.
Maar, ja,
dus die 90 is een compromis.
Ja.
En dat is een soort industriestandaard, om het maar zo te noemen.
Zo kan je het wel noemen, ja.
Ja. Oké, dus dat. Er zal een groot verschil zijn, denk ik, tussen. Want wat jij nu vertelt, dat is eigenlijk het geval wanneer je op eigen gezag aan het rondkijken bent naar kwetsbaarheden.
Ja.
Maar jullie bij als security researchers bij Computest of bij welk bedrijf dan ook, doen dit soort dingen ook in opdracht. En dan liggen de kaarten natuurlijk heel anders.
Ja, dat is heel anders. Het is bijna niet te vergelijken eigenlijk. Omdat dan werk je altijd gewoon met de bedrijf samen.
Ja, en dan weten misschien de medewerkers van het bedrijf niet dat er een ethisch hacker actief is. Maar het bedrijf zelf weet dat wel.
Meestal wel. Je hebt een soort aantal vormen van de manier waarop je een test kan doen. Dat wordt dan vaak black box, grey box en white box genoemd. Black box, dan weet je eigenlijk van tevoren niks. En dan ga je een beetje door. Dan krijg je een URL bijvoorbeeld. En dan is het zo van, nou, ga je gang maar, zoek het maar uit. En whitebox, dan heb je bijvoorbeeld ook accounts. Je hebt misschien toegang tot de code. Dat soort informatie heb je dan wel. Een greybox zit er een beetje tussenin. Dan heb je vaak wel accounts, maar geen toegang tot de code. Veel bedrijven denken van, nou, we willen een blackbox test. Want dat is een goede simulatie van hoe een echte hacker dan te werk gaat. Dus die komen dan met die vraag oorspronkelijk bij ons. Maar dat is meestal ook niet de juiste aanpak. Want dan kan het best zijn dat we een week bezig zijn geweest. Dan zeggen we van, ja, we hebben geen wachtwoord kunnen raden. Er zit hier een inlogformulier. We weten verder niks van wat er kwetsbaarheden in zitten. Maar we hebben er niet binnen kunnen komen. En dan kan het best zijn dat er wel een beheerder is die een slecht wachtwoord heeft. Het kan zijn dat die dan volgende week gelekt wordt. Ja, dan kan de aanvaller alsnog binnenkomen. En misschien daar heel veel kwetsbaarheden vinden die wij dan niet gezien hebben.
Ja. Ja.
Dus we adviseren meestal om een greybox test te doen. Dus dat we wel accounts krijgen van, en dan meestal ook alle soorten accounts. Dus als er beheerders zijn, dan kijken we ook naar wat de beheerder kan. Maar ook gewoon gebruikersaccounts. En dan kunnen we wel ook zeggen van, nou ja, een aanvaller zonder account had dit ook kunnen vinden. Maar dat kunnen we dan zelf simuleren. Van, nou, oké, we weten nog helemaal niks. Wat zou die aanvaller zonder gegevens kunnen doen? In die zin is het heel anders dan zo'n onderzoek als bij Zoom, waar eigenlijk, ja, we kunnen wel een account aanmaken, we kunnen wel de applicatie downloaden, maar we krijgen van Zoom kregen we niks.
Nee, dat is echt, ja.
We hebben ze nog eentje vraag gesteld. We kunnen jullie ons met dit helpen? En toen zei ze van, nee, sorry, dat kunnen we niet doen.
Oh.
Dus ja, we hadden geen extra informatie in dat geval. En ook geen medewerking van Zoom. En bij andere applicaties of andere testen die we vanuit Computest doen, is dat eigenlijk altijd wel het geval.
Maar dus even weer hoe dat gaat. Bij Black, je krijgt een URL, bnr.nl. Dan ga je dus hetzelfde als bij Zoom. Je gaat rondklikken, je gaat kijken alle functionaliteiten. Die schrijf je allemaal op. En dan ga je kijken hoe je kan interacteren met die website.
Ja.
En dan ga je simuleren. En dus zo ga je ook weer te werk.
Ja, voor websites eigenlijk. Eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Ja. We willen eerst een goed beeld hebben van wat zit er allemaal aan functionaliteit in.
Precies hetzelfde.
Zit hier een contactformulier bijvoorbeeld. Nou, dan kan ik dingen invullen en kijk wat er gebeurt.
Dat
zit er een manier om reacties te plaatsen of dat soort dingen. Al dat soort functionaliteiten waarbij je wat gegevens op kan sturen. Dat zijn altijd wel interessant. Dus het is altijd heel belangrijk om eerst een goed beeld te hebben van wat je allemaal kan. Wat voor functionaliteiten er allemaal zijn. En dan vervolgens wat dieper gaan graven van hoe werkt het dan precies. Wat gaat er dan helemaal verkeer heen en weer met de browser voor jouw website?
Want jij bent al even bezig. Kun je me iets vertellen over die ontwikkeling in hoe secure het is? Want voor mij is nu natuurlijk veel, het was zoveel aandacht. We hebben constant hacks en scrapes. En wekelijks, bijna dagelijks ligt weer alles op straat. Dus ja. Vanaf de buitenkant denk je van, jongens, let even op, doe even normaal. Of er zijn natuurlijk veel meer geen ethische hackers actief. Dat snap ik ook. Dus, maar kun je vertellen hoe de klanten die je hebt of de bedrijven die je ziet, of dat wel echt, dat ze nu beter opletten dan 3, 4, 5 jaar geleden? Of is het nog echt wat je in de pers ziet van mensen, te weinig aandacht?
Ik denk dat het sowieso te weinig aandacht krijgt. Maar we zien ook een soort ontwikkeling naar elke keer als er nieuwe technologieën bij komen, dan komen er ook weer nieuwe soorten kwetsbaarheden bij. Dus we zien heel veel applicaties die bijvoorbeeld dan migreren naar de cloud. Ja, dan heb je weer andere soorten kwetsbaarheden die misschien eerder gewoon helemaal niks deden of eigenlijk niet interessant waren. Die opeens als je in een cloud draait, opeens wel een hele grote impact kunnen hebben. En ook weer andere nieuwe type kwetsbaarheden die erbij komen. Dus aan de ene kant zijn er ook nog een heleboel bedrijven die gewoon eigenlijk heel weinig doen aan een security. Dus die eigenlijk nog, ja, waar eigenlijk oude type kwetsbaarheden ook gewoon nog steeds in blijven zitten. En die komen ook nog steeds tegen. Maar we zien ook weer, ja, toch wel een verschil bij bedrijven die beter worden. Maar ja, die het dan weer nieuwe technologieën hebben waar ook weer andere kwetsbaarheden in zitten.
Ja. Je was gebleven, meestal is het gray.
Ja.
En so, want dan was je gebleven en soms wit. Je krijgt een account, je krijgt alles. Hoe, en dan ga je weer hetzelfde te werk. Want dan heb je white, dus je kan alles doen wat je wil.
Whitebox, dan hebben we vaak toegang tot de code ook. Dus dan kun je wat specifieker gaan zoeken hoe iets werkt. Maar in principe kijken we dan nog voornamelijk naar de applicatie zelf. Dus welke functionaliteiten hebben we hier? Dus in die zin is het nog wel hetzelfde. Je kan alleen iets beter uitzoeken hoe iets dan onder water geïmplementeerd is. Dus waar bij Greybox we af en toe moeten gaan raden van nou, ik denk dat hier zoiets zit. Kunnen we dat in Whitebox gewoon meteen uitsluiten of meteen zien van oké, dit gaat hier fout. Dus in die zin is het vaak een soort snellere manier om dingen te checken.
Ja. Ja.
Jullie krijgen dus opdrachten. Nou, dan bepaalt de opdrachtgever wat je wel of niet mag gaan bekijken. Maar bij het vrije werk, waarbij je zelf bedenkt van nou, waar zullen we eens een keertje naar gaan? Het researchwerk, hoe zoek je dan je bezigheden, je projecten uit?
Ja, we hebben eigenlijk twee soorten onderzoek wat we doen. We hebben langlopende projecten, zoals Zoom was. We hebben ook gewoon af en toe dat we gewoon een kwetsbaarheid tegenkomen door gewoon toeval eigenlijk. Dus bijvoorbeeld die iCloud kwetsbaarheid. Ja, dat was in een paar uur had ik door dat daar iets verkeerd zat. Ja, dan werkt het nog eventjes uit. Maar ja, daar ben je niet maanden mee bezig met zoiets. Dus die Zoom.
Even je Apple met allemaal mensen die allemaal proberen het goed te maken. En er zit er iemand gewoon in Nederland. Ja, in een paar uur werkte ik dat even uit. En toen. Ja. Dat is wel heel grappig. Ja.
Ja, het is toch een andere manier om ernaar te kijken. Dus ja.
Ja, precies.
Apple heeft ook wel echt wel teams die dit kunnen. Maar ja, ze hebben ook gewoon zo'n breedte.
Ja, maar dat is dus precies wat je. De manier waarop je kijkt. En wat natuurlijk voor ons interessant is. Is van hoe kijk jij dan. Waardoor Herbert en ik en heel veel mensen in de wereld niet zo kijken. Dat kan je natuurlijk voor jezelf moeilijk zeggen, want je doet het. Maar dat is natuurlijk wel het geheim van de smid.
Ik wou ook nog reageren op wat jij zei. Ze proberen het veilig te krijgen en dan wandelt er zo'n Nederlander naar binnen. Ach, en die, weet je wat het is? Dat is ook zo'n wet van de security. De beveiligers moeten alles dicht zien te timmeren. Hè? Niks mag er in feite door. Terwijl als aanvaller hoef je maar één gaatje te vinden waar je doorheen kan kruipen. En dat is een ongelijke strijd eigenlijk. Ja, toch Thijs?
Ja.
Maar toch, weet je, ze kunnen natuurlijk ook. Ze kunnen zelf natuurlijk 10.000 aanvallers inhuren. Maar ze vinden het dus niet zo belangrijk dat ze het gewoon gratis door een Nederlander laten doen. Ja, dat is ook de verhouding. Thijs?
Ja, dat.
Ja, maar kijk, als een klant jullie voor. Ik weet niet precies hoe dat gaat, wat voor contracten er worden afgesloten. Maar ze huren jullie bij wijze van spreken voor een week in of zo.
Meestal werkt ongeveer een week, ja.
Dan vinden jullie iets. Je vindt altijd iets, hè? Of niet?
Bijna altijd.
Toch? Bijna altijd. Als ze jullie voor 2 weken in, of gewoon een maand later weer een week, dan vind je weer iets.
Ja, we proberen voor de testen die we in opdracht doen, proberen we altijd wel zo uitputtend mogelijk te zijn. Dus we hebben dus bijvoorbeeld een hele lijst met kwetsbaarheden die we heel vaak tegenkomen. We proberen ze wel echt allemaal af te lopen. Dus ons doel is wel ervoor te zorgen dat als ze alles oplossen en ze komen een maand later weer met kun je het nog een keer doen, dat er dan niks nieuws uitkomt. Maar okay, ja, het kan natuurlijk altijd dat ze bijvoorbeeld door het oplossen van een kwetsbaarheid een nieuwe kwetsbaarheid introduceren. Ja. Of dat het net niet helemaal volledig is dat wat ze gebouwd hebben.
Maar even, Thijs, misschien weet je het niet, maar de GGD of de RIVM, iedereen weet van jongens, daar mag even niks nu gebeuren, hè, op kwetsbaarheden op IT-gebied. Dat willen we even niet. Dat is niet zo handig qua stemming in het land. Daar lopen toch wel, misschien niet voor Computest, maar toch wel heel veel teams nu rond om kwetsbaarheden te vinden, hoop ik.
Ik denk het wel.
Ja, precies, gelukkig.
Maar kijk, dat GGD-lek, dat is natuurlijk een heel ander soort probleem dan echt een kwetsbaarheid. Dat is gewoon
daar wil ik het toch over hebben, hoor. Dat verschil is
gewoon een probleem.
Gewoon een bestand dat op straat is terechtgekomen.
Ja, maar dat verschil is natuurlijk wel. Want hoeveel kwetsbaarheden zijn er nog? En hoeveel, of het is verkeerd gebouwd, of een beetje social engineering.
Oneindig veel. Er zijn oneindig veel.
Ja, oneindig veel. Maar nu hoor je natuurlijk alleen maar over de social engineering. Weet je, alles wat er is. Ik hoor vaker dat mensen fouten maken dan dat er een kwetsbaarheid ergens in zit. Wat ja. Thijs knikt hoor, want anders denk ik mensen. Ja,
voor de videokijkers. Ja.
Het is een beetje moeilijk dat echt te vergelijken. Want ja, iemand die één fout maakt, kan natuurlijk ook, dan ligt meteen de data op straat. Maar ja, bij de GGD zat er gewoon echt in het ontwerp, hadden ze er gewoon geen rekening mee gehouden dat mensen niet dingen moeten kunnen exporteren en dat er goede logging moet zijn. Dus dat soort features die echt met opzet zo gebouwd zijn, is een beetje moeilijk om dat echt als een kwetsbaarheid te zien. Het is meer gewoon een ontwerpfout in de security.
Ja.
Wat ik nog zou willen weten, want dat realiseerde ik me net toen je aan het praten was, dat ik die vraag misschien niet goed genoeg had. Jullie klanten, zijn dat gebruikers van software, hè? Zoals een bedrijf heeft allerlei producten links en rechts gekocht en die aan elkaar geknoopt? Of zijn het makers van software? Dat kan natuurlijk ook.
Ik denk dat het grootste deel is dat het makers zijn van software. En dan gaat het vaak over een eigen website bijvoorbeeld. Of dat ze een applicatie hebben die je kan installeren op een webserver. Maar we hebben ook af en toe dat er bedrijven zijn die dingen aan elkaar geknoopt hebben, waar wij dan naar gaan kijken. Maar dat zie je dan vaak meer in een soort dat we bijvoorbeeld een kantoornetwerk onderzoeken. En er zitten dan verschillende servers die daarop gebruikt worden. En dan gaan we kijken, zijn die allemaal goed geconfigureerd? Zijn de rechten goed ingesteld? Kunnen we een van meer erbij op een manier die niet zou moeten kunnen? Maar wat we toch vaak zien is dat iemand die alleen maar een applicatie afneemt, die gaat er wel van uit dat de leverancier daarvan de security al goed onderzocht heeft.
Zeker.
Dus dan zijn we meer aan het zoeken naar configuratiefouten. Fouten in de rechten, dat soort dingen.
Ja. Goed, nou had ik nog de vraag gesteld, hoe zoek je je project uit? Ga daar nog eens op door. Wanneer denk je, hier heb ik kansen?
Ja, we hebben dus die langlopende projecten, zoals Zoom. Daar zijn we al maanden mee bezig. Dan gaan we van tevoren wel denken van, is dit interessant? Is dit belangrijk? Dus bijvoorbeeld ook voor Zoom. Ja, dat is belangrijk, want veel mensen gebruiken het. Maar ook een aantal jaar geleden hebben we kwetsbaarheden gevonden waarmee we op afstand in konden loggen op navigatiesystemen van auto's van de Volkswagen groep.
Oh, wow. Dus,
Volkswagen als Audi en
gelezen, mooi.
Skoda. Dan is het ook gewoon een idee van dit lijkt ons een interessant onderzoek, omdat het gewoon een nieuwe ontwikkeling is. Dus digitale systemen in auto's met internet is een interessante ontwikkeling. We willen daar meer over weten. En we denken dat het veel impact zou kunnen hebben als we hier iets in vinden.
Ja. En dan denk je ook wel, gezien de nieuwheid en zo, denk je waarschijnlijk, daar moeten grote gaten in zitten. Of niet?
Ja.
Ik zou dat denken.
Ja, we hopen natuurlijk van niet, maar aan de hele kant
van wel.
Ja, ja.
Voor de veiligheid van Nederland hopen we dat natuurlijk niet.
Precies.
Maar
je hoopt wel dat als er grote gaten zijn, dat jij ze vindt. Want dan draag jij bij aan de veiligheid op de weg.
Ja, precies.
Ja, oké. Okay. Nou, dat begrijp ik ongeveer. We hadden het ook over het aspect ethisch. En dan ben ik heel benieuwd of je voorbeelden weet waarbij het toch echt de vraag was, is dit ethisch, is dit niet ethisch? Je zei net ook al, niet iedereen geeft daar hetzelfde antwoord op. Kun je me een voorbeeld noemen van een project waarbij je dat hebt afgevraagd? Van,
waarbij je geweten ging spelen.
Hoe doen we dit? Ja, is dit nog oké?
Welke afweging je moest maken?
Kan het van onze eigen research kan ik niet echt zeggen van, als het
mag ook van ethisch elders was, dan hadden iets we waar discussie opgaan over was in je vak.
Maar als je gewoon algemeen kijkt, dan vond ik een heel interessant voorbeeld. Dat was in januari, was Parler.
Het Twitter-alternatief,
social media site waar al die Trump-supporters heen gingen.
Zitten we in de App Store sinds deze week? Hartstikke
ja, ik zag
fijn.
Het. Ja. Toen Trump werd geband. Die werden van AWS afgegooid. En dat werd van tevoren aangekondigd, van ze moesten daar weg. En toen heeft iemand binnen een paar uur of een paar dagen alle posts en alle media van die site gedownload en gearchiveerd. Dus dat ging over terabytes aan data. En ja, dat klinkt misschien niet als hacken, maar het is scraping. En er zaten ook gegevens bij die je eigenlijk normaal via de website of de app niet zou moeten kunnen achterhalen. Zoals de locatiegegevens bij foto's en filmpjes. Die heeft hij allemaal gedownload, verzameld, online gezet. En die die gegevens zijn heel belangrijk om te traceren van wie er bij die kapitoolbestorming was. Omdat al die mensen hebben daar gewoon foto's staan maken met de GPS-gegevens erbij. Dus als je dat bekijkt, dan denk je van ja, in principe wat ze doen is gewoon al die gegevens publiceren. Is dat nou ethisch? Ja.
Als die gegevens waren al publiek, die waren alleen maar...
Als er op een andere site zou gaan, dan zou je waarschijnlijk zeggen van niet. Maar in dit geval, ja, het helpt toch met het opsporen van de mensen die dat gedaan hebben. Dus ja, wat dat betreft dan weer wel.
Ja, maar wat jij zegt, Herbert, het was al openbaar.
Ja,
en het was uit de GPS-gegevens van die foto's.
Oh, niet. Dat hebben ze toegevoegd.
Die aanvaller wist op de een of andere manier de originele bestanden te achterhalen, wat niet de bedoeling was geweest. Dus ja, het was niet allemaal publiek. Een groot deel wel, natuurlijk, maar niet
dat
allemaal.
Is inderdaad een interessante case.
Ja. En daar waren jouw collega's het ook over oneens. Is daar veel discussie over geweest? Of ze dat nou wel of niet hadden mogen doen? Of was het duidelijk dat ze dat eigenlijk niet hadden mogen doen?
Ik denk dat de meeste mensen het er wel over eens zijn dat het in dit geval wel toegestaan is. Maar ja, het is wel moeilijk om daar echt een
Ja, nee, maar dat is lastig. Want het is bijna een politiek oordeel. Hè? Dat je zegt van oké, dit waren geen leuke mensen. Dus dan vinden we het maar wel goed. Eigenlijk houdt dat geen stand. Tenminste, niet zoals ik het nu formuleer in elk geval.
Ja. Ja, dit is ook een hele lastige kwestie om daar iets over te zeggen. Ja.
Ja.
Zit er een bepaalde gradatie in jouw wereld? Van nou, als we dat hebben, dus waar iedereen achteraan gaat, of een kwetsbaarheid ergens. Of heb je niet zo'n top 10?
Qua
uitdaging, dat Zoom, weet je, dat staat dan hoog. Want Zoom gebruikt iedereen, dus dat staat hoog in aanzien. Maar zijn er hele moeilijke, onbreekbare elementen of bedrijven of sites of oplossingen?
Ja, ik vind zelf die Pwn2Own-wedstrijd, de andere categorieën, vind ik ook altijd wel heel interessant. Omdat het echt een soort... Het is wel een heel moeilijk doel altijd. Dus het is ons bij Zoom gelukt. Maar als we 2 maanden gespendeerd hadden aan Google Chrome proberen te hacken, dan hadden we niks gehad. Dat weet ik nu al zeker. Dat kan ik wel zeggen.
Dat zit goed in elkaar.
Nou, het is ook de kwetsbaarheden die je daarvoor nodig hebt, zijn heel specifiek. Heel browserspecifiek. Dus de kwetsbaarheden in veel software is gewoon... Ja, het zijn gewoon allerlei soorten categorieën. Maar die wel veel gemeenschappelijk hebben. Maar browsers doen dan ook weer heel veel extra. En die hebben weer veel verdediging tegen bepaalde type kwetsbaarheden. Dus voor je daar echt...
Sandboxen en zo. Ja, dus ben je echt de koning.
Ja.
Zijn er volgens mij aparte wedstrijden voor?
Ja.
Browsers hacken.
Ja, bij Pwn2Own dit jaar ook. Ja. Ik vind eigenlijk, misschien een beetje raar om te zeggen, maar er zat ook iemand bij die Safari wist te hacken op macOS. En die had dan echt meteen de computer helemaal overgenomen. Ik vond dat echt een ernstige kwetsbaarheid dan die in Zoom.
Okay.
Dus het is natuurlijk. Je bezoekt al veel sneller zomaar een website dan dat je met iemand via Zoom contact hebt. Dus je klikt op wat linkjes van iemand en dan heeft die persoon na een paar minuten gewoon jouw computer helemaal volledig overgenomen. Vind ik eigenlijk enger.
Ja, ja, ja.
Ja. Ik noemde net al, weet je, dus die bounty programs in zo'n site met een top 10. Kijk jij daarna of is dat interessant voor jou? Of denk je van, dat is allemaal...
De meeste gevallen moet je best wel lang zoeken voordat je een bedrag hebt dat echt leuk is. Ik bedoel, als extra bijverdiensten zou het wel leuk zijn, maar ja... De bedragen die daar vaak betaald worden, dat
is niks.
Ja, het is niet niks natuurlijk, maar in vergelijking met ander werk is het... Ja,
ja oké, te weinig.
Te weinig.
Ja, die kant wou ik zelf ook op. Jij bent gewoon in dienst bij een bedrijf, dus jij wordt door de baas betaald. Dat is makkelijk, elke maand een bedrag op je giro. Maar wij horen ook van ethisch hackers die leven van bug bounties. Hè? Dan moet je gewoon elke keer bij Google of verzin maar een softwaremaker. Moet je met je kwetsbaarheden lopen leuren. En dan moet je hopen dat ze naar je luisteren. En dat ze het goed genoeg beoordelen. En dan moet je nog maar afwachten wat voor beloning ze daarvoor uitkeren. Schijnen mensen van te leven. Maar zijn er genoeg mogelijkheden voor ethisch hackers om aan de kost te komen?
Ik denk het wel. Er is ontzettend veel vraag naar. Het is gewoon heel is zoveel kwetsbaarheden in zoveel applicaties tegenwoordig.
Ja, dat zeker. Daar betwijfel ik niet aan. Maar zijn er genoeg bedrijven die er geld voor over hebben dat ze ontdekt worden?
Ja, onze agenda zit er best vol van onze ja. security specialisten. Dus,
nou ja, en meer. Want er komt natuurlijk steeds meer komt er naar buiten. Dus data op straat, weet je. Dus de bewustwording dat iets moet gebeuren neemt gigantisch toe.
Ja.
Dus dat is het grote voordeel natuurlijk.
Ja. En ja. De reden dat ik het vraag is dat er ook andere mogelijkheden zijn voor mensen met hackersgaven om aan de kost te komen. Ik zie je meteen al lachen.
Ja.
Is de verleiding van de andere kant erg groot? Onder jouw
voor mij
soortgenoten,
niet.
Vakgenoten, collega's? Voor jou niet?
Mijn collega's voor zover ik weet ook niet. Het is gewoon...
Ja, kijk, de deur wordt bij jou niet platgelopen door headhunters met zwarte hoeden op?
Nee. Ik heb gewoon zelf geen enkele behoefte aan dat geld moeten witwassen of me heel erg anoniem dingen te gaan doen. Ja, daar heb ik gewoon geen zin in.
Nee, dat geldt voor jou persoonlijk, voor geloof ik onmiddellijk. Maar enig idee of daar in jouw vak of dat een factor is? Ik heb er wel eens iets over gelezen en dat zegt natuurlijk niet alles. Maar dat wel zou gebeuren bijvoorbeeld nou ja, in Amerika op
je hebt natuurlijk wel
sociale media.
Er is een verschil tussen echt als Black Hat bezig zijn en echt daarbij illegale dingen doen.
Mm-hmm.
Maar je hebt ook dingen die ik niet ethisch vind, maar in principe wel legaal zijn. Dus bijvoorbeeld het verkopen van kwetsbaarheden aan bedrijven die ze niet op willen lossen, is in principe legaal. Zitten wat haken en ogen aan. Dus
moreel op het randje. Ja,
geen juridisch advies. Maar in principe is daar niks illegaals aan. Ik vind het zelf alleen niet ethisch. Dus er zijn ook bedrijven die waarschijnlijk wel hadden willen betalen voor deze Zoom kwetsbaarheid. Waarschijnlijk dan ook nog wel een nulletje meer dan wat Point2Own betaald heeft. Maar ja, dan weet je niet hoe die kwetsbaarheid gebruikt gaat worden. Dat kan tegen journalisten in het Midden-Oosten ingezet gaan worden. En ja, daar sta ik gewoon echt helemaal niet achter. Dus dat zou ik zelf nooit gaan doen. Maar er zijn ook genoeg andere hackers die daar geen problemen mee hebben. En die kwetsbaarheden dus wel aan die partijen verkopen.
Ja. Dus er zitten partijen tussen. Dus als jij die kwetsbaarheid bij Zoom kan je aan een derde partij verkopen. En die gaat dan onderhandelen met Zoom.
Nee, in dit geval voor de contest zat er iemand tussen. Dat is die Zero Day Initiative.
Ja.
Heeft het dus ook gemeld bij Zoom.
Tuurlijk.
En die koopt inderdaad normaal kwetsbaarheden in die ze dan wel melden. Dat gebruiken zij dan ook weer om hun eigen software daarvoor te ontwikkelen die nieuwe kwetsbaarheden kan detecteren. Maar er zijn ook bedrijven die kwetsbaarheden inkopen die niet melden. En die dan weer doorverkopen aan bijvoorbeeld regimes in het Midden-Oosten die journalisten willen hacken en dat soort dingen.
Dus jij vindt, even als individu, jij vindt een kwetsbaarheid. Ja?
Mm-hmm.
Dan bijvoorbeeld bij Facebook. Even een hele grote, die is moeilijk. Je hebt hem dus gevonden. Je kan dan naar een bedrijf toe die dan die kwetsbaarheid verkoopt.
Ja, dat ik weet niet. Facebook, of ze daar veel voor over zouden hebben. Dat gaat vaker meer over telefoons of browsers. Dus dat je gewoon naar specifiek vaak dan telefoonnummer gewoon iets kan sturen. En dan heb je die telefoon overgenomen. Dat type kwetsbaarheden gaat het meer over dan een kwetsbaarheid weer Facebook. Maar ja, die bedrijven die bestaan. En het is in principe blijkbaar niet illegaal.
Ja, maar als ik toch een database op de dark web aanbied, dat is toch illegaal? Met allemaal telefoonnummers. Ik moet een beetje daaraan denken nu.
Ja, maar je verkoopt alleen maar de informatie over de kwetsbaarheid. Je verkoopt niet data die je niet zou mogen hebben.
Dus dat zit er weer tussen, snap je? Ja, en daarmee kan je weer
data die je gestolen hebt, daar mag je niks mee doen. Dat is gewoon niet toegestaan. Maar als je alleen maar zegt, door deze kwetsbaarheid te gebruiken, kan je die data daar stelen.
Ja, dat mag.
Het is alleen maar informatie over hoe je iets kan doen.
Ja.
Het is niet zelf op zichzelf gestolen informatie.
Goed.
Jee.
Wat hebben we nog? Ken jij voorbeelden van hackers die hun witte hoed hebben afgezet en een zwarte hebben opgezet?
Ik denk niet dat heel veel hackers dat zelf zo zouden vertellen dat ze dat gedaan hebben.
Nee,
ik denk andersom juist weer. Ja, daar heb je wel wat gevallen van.
Dus die bijvoorbeeld naar de goede kant zijn overgelopen.
Ja, Marcus Hutchings, geloof ik. Malware Tech heet hij online. Die ontwikkelde vroeger malware. En dan vooral gericht op het stelen van bankgegevens van machines. Ik weet niet of die ook echt zelf verspreid heeft. Maar hij bouwde de software om dat te kunnen doen. Die heeft op een gegeven moment besloten van ja, dit wil ik niet meer doen. Dit vind ik niet meer ethisch. En die is toen zelf begonnen met malware van anderen gaan reverse engineeren om te kijken hoe dat werkt en om mensen daartegen te beschermen. Dus hij heeft ook bijvoorbeeld toen tijdens de WannaCry, die ransomware aanval, vond hij toevallig een manier om ervoor te zorgen dat dat werd uitgeschakeld door een bepaald domein te registreren. Dus hij heeft die aanval op die manier stop kunnen zetten. Dus ja, die was eerst niet ethisch bezig. Ja. En op een gegeven moment toch wel besloten dat hij ja, liever gewoon wel.
Ja, dat is een mooie verhaal natuurlijk als het deze kant op gaat. En
ja.
Ja. Kun je iets vertellen over de competitie in jouw scene? Want voor mij is die competitie best wel van ik heb iets ontdekt en die gaat er overheen. En
onderlinge rivaliteit.
Ja, of valt het wel mee?
Maar aan de andere kant is iedereen ook al geïnteresseerd in snappen hoe iets werkt. Want iedereen wil er ook weer van leren. Dus ja, er is best wel wat competitie, maar wat we ook heel veel zien is dat er heel veel aandacht is voor als je de technische details van iets wil vertellen. Of mensen willen heel graag weten hoe je iets gedaan hebt. En misschien willen ze dan ook zelf zoiets gaan doen. Of dat ze daar weer zelf van dingen van kunnen leren. Dus voor mij voelde het niet echt als een soort competitie. Maar meer als gewoon iedereen wil laten zien wat ze kunnen. En het is misschien wel een beetje opscheppen natuurlijk. Maar dat het ook wel meer gericht is op het ja, kunnen leren van hoe je dingen hebt gedaan en daar weer van anderen van kunnen leren.
Waar zitten jullie? Op welke sites? Nou, dat komt in de show notes, maar ik ben gewoon benieuwd.
Ja, ik denk dat ik de meeste informatie over wat er plaatsvindt eigenlijk via Twitter haal. Gewoon mensen die daar dingen op posten. Ja. Dus het is niet, ik kan niet echt één site noemen of zo.
Nee, oké, okay, je zit niet obscuur. Nou ja, omdat ik wat sites vond, dat ik dacht van, goh, wat, weet je, dat is waar ik normaal niet kom. Dus ik dacht, misschien hebben jullie speciale communities waarbij iets gebeurt.
Wat ik eigenlijk aan het begin had moeten vragen, dus realiseer ik me nu, wil ik er eigenlijk best graag weten. Hoe ben jij geworden wat je nu bent?
Hoe word je nou zo? Ja, ja.
Hoe was je dat?
Topvraag.
Ethisch hacker.
Ik heb wiskunde en informatica gestudeerd. En eigenlijk een beetje buiten mijn studie om was ik wat bezig met open source projecten. En daarbij kwam ik in aanraking dat ik af en toe een kwetsbaarheid in iets tegenkwam. Dus ik zat onder code van een bepaald project te lezen. En dan zag ik van, oh, hier gebeurt dit en dit en dit. Oh, dat is niet de bedoeling. Er gaat iets fout daar in de specifieke gevallen. En dat meldde ik dan. En dat werd dan gepubliceerd. Van, oh, Thijs heeft hier een kwetsbaarheid gevonden. Dat vond ik eigenlijk wel leuk om te doen. En ik zag mezelf, voor ik bij Computest solliciteerde, ook eigenlijk niet als hacker. Ik zag mezelf meer, ja, een beetje code reviewer. Het is, ja. Ik was altijd wel geïnteresseerd in het zoeken naar kwetsbaarheden. Maar het echt misbruiken en zeker het misbruiken tegen anderen, dat was niet iets waar ik mee bezig was toen. Dus ik ben eigenlijk op die manier ben ik een beetje ingerold door het zoeken naar kwetsbaarheden in software die ik gebruikte of waar ik mee bezig was. En dat, ja, dat proces vond ik gewoon heel interessant. Ja, en toen dus deze baan gevonden.
Het was gewoon een vacature die je tegenkwam. Een personeelsadvertentie.
Ja, voor een ethical hacker bij Computest.
And the rest is history.
Mooi.
Ja. Jij nog wat, Ben?
Nee, ik ben helemaal tevreden.
Hadden we iets moeten vragen wat we niet hebben gevraagd, Thijs?
Nee, ik denk het niet.
Goed, top. Dan dank ik je heel hartelijk. Ja, Thijs Alkema van Computest.
Herbert, bedankt.
Ben van den Burg, ook bedankt.
Ja.
En dit was de Technoloog. Heel graag tot volgende week bij de volgende Technoloog. Dag allemaal.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.